Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 122, het eerste vers willen we gaan zingen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. 122, het eerste vers. Wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we van Psalm 33 het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. 11 van 33, na de geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 15 en daarvan het 11e tot en met het 32e vers. Lucas 15 vers 11 tot en met 32 is de schriftlezing.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit Lucas 15 vanaf het 11e vers. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaagde, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepende hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing.
We willen met Gods hulp stilstaan bij vers 20b tot en met vers 24 van Lucas 15, naar aanleiding van zondag 33. We lezen eerst de tekstwoorden uit Lucas 15. Lucas 15 vanaf vers 20b, daar luidt Gods woord en de tekst. En als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hier voort het beste kleed en doet het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover de tekst. En dan zondag 33 uit de Heidelberger Catechismus. Die handelt over de waarachtige bekering. Daar wordt gevraagd, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het antwoord in twee stukken, in de afsterving des oude en in de opstanding des nieuwe mensen. Vraag 89, wat is de afsterving des oude mensen? Het antwoord, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En die zonden hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90, wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het antwoord, het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Vraag 91, maar wat zijn goede werken? En het antwoord: alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover zondag 33. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, de psalmdichter heeft het getuigd. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als het gras. Maar gij, Heere, zijt in eeuwigheid, troont in eeuwigheid, en uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Wanneer u ons aan de middag van deze dag samenbrengt, ja, Heere, dan moeten wij enerzijds belijden onze vergankelijkheid, onze broosheid. Onze dagen zijn als het gras en als een afgaande, een steeds langer wordende schaduw. Maar u blijft. U bent die God van wie de dichter op een andere plaats zegt: gij evenwel, gij zijt dezelfde, o Heere. En wat is dat een onuitsprekelijke troost in het leven van degene die u kennen en vrezen mogen. Dat u die altijd getrouwe verbondsgod bent. En waar zij het zo verzondigen en verbeurd hebben. Waar alles spreekt van hun onwaardigheid. Daar bent u dezelfde. En als u reden gaat nemen uit uzelf, Heere, dan kan het dat uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Dat wil zeggen dat er van geslacht tot geslacht mensen zullen zijn, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, opgroeiende jonge mensen en ook ouderen die aan uw naam leren gedenken. En Heere, wil u dat geven ook in het midden van onze gemeente? Wil u dat geven, Heere, in de gezinnen? Wil u dat geven in de lijn van de geslachten? U hebt hier willen werken. U hebt uw genade heerlijk gemaakt in harten en levens van mensen. Maar zalig worden is een heel persoonlijke zaak. Wij hebben het allen nodig. Wil u dan geven, Heere, dat wij aan u mogen gaan gedenken? Dat doen wij vanuit onszelf niet. Dan denken we wel aan ons werk. Dan denken we wel aan onze man of vrouw als we die mogen hebben. Dan denken we aan onze vriend of vriendin. Dan denken we aan ons geld, aan onze vrije tijd, aan onze vakantiebesteding, aan wat er niet is in onze gedachten. Ook aan al het kerkelijke werk als dominee. Maar Heere, we denken niet aan u. En daarom is het zo nodig dat u werken wil. Werken wil onder onze jongeren en onder onze ouderen. Dat u ook deze middag werken wil, op en onder de kansel, in dit kerkgebouw en in de huizen, in de harten van kon het zijn ons allen. Opdat we aan u gaan gedenken. Heere, wil u geven dat er mensen van nieuws geboren mogen worden. Wederom geboren worden onder de prediking van uw woord. Wil u geven dat zondaren mogen blikken in de spiegel van uw wet met een onbedekt aangezicht? Geeft u ze te zien in die spiegel, maar geeft u ook dat zondaren mogen blikken in de spiegel van uw evangelie, om daar de heerlijkheid van u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, te mogen zien. Heere, wil u zo werken. Wij hebben dat niet verdiend, Heere. En ook wanneer wij verder gekomen zijn in de lijn van de geslachten en misschien wel opgeschoven zijn naar de voorste linies. En dat geldt ook voor verschillenden en misschien wel velen van ons. Dat we vooraan staan in de lijn van de geslachten als het gaat om de werkelijkheid van het sterven. Heren, als we dan zien op het komende geslacht, als we zien op de kinderen en op de jonge mensen van de gemeente, dan moeten we het ook als oudere generatie zo beleiden. Wat zijn weer gebreken gebleven? Wat hebben we toch weinig gesproken over wie u wil zijn voor zondige mensenkinderen? Wat hebben we, wanneer we nood en armoe kenden, weinig vanuit die nood geroepen en ook gesproken en gewezen op een allesvervullend God. Ook en zelfs als we daar zelf niet bij konden. Heere, wil dan toch vergeven de schuld en de zonde die er ligt. En wil u geven, Heere, dat uw werk toch mag doorgaan. Dat kan niet om het oudere geslacht. Dat kan niet om het jongere geslacht. Dat kan niet om het komende geslacht. Het leven dat verwacht wordt. Maar het kan wel als u reden neemt uit uzelf. En daar hopen we deze middag heel bijzonder van te horen. Hoe u, en geef ons dat woord te mogen spellen, Heere. Niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart. Hoe u innerlijk bewogen bent geworden. Toen u een verloren zoon zag van verre. En Heere, laat het vanmiddag mogen zinken, krachtig mogen zinken in de harten van jongeren en van ouderen. Ook in de harten van degenen die met ons meeluisteren. Dat uw werk voortgaat en dat u nog voortgaat met het verlorene te zoeken. En Heere, wil u dat dan doen ook deze middag? Wil u verloren zonen en verloren dochters trekken en wil u ze brengen aan uw voeten? Wil u ze brengen in uw gezegende armen? Heere, geef ons kleine gedachten van wie wij zijn tegenover u. Maar geef ons ook grote gedachten van wie u wil zijn tegenover zondige mensen. Als u reden neemt uit uzelf. Heere, wij bidden of u het kerkelijke leven wil gedenken. Ook in het midden van onze gemeente. Veel van het seizoenswerk neemt weer een aanvang of is begonnen. We dragen het werk van de zondagsschool, van de vereniging die vanavond bijeenkomt, van de catechisatie en de belijdeniscatechisatie, van de kerkenraad en van de vrouwenvereniging aan u op. Alles weer in deze week. Wil u het gebruiken, Heere? Het zijn in zichzelf maar kleine en onbetekenende middelen. Maar u, als u het zegent, kunt er grote dingen door uitrichten. Wil u dat doen? En wil u geven dat onze jonge mensen mogen beseffen dat ze onder het oog van Christus verkeren op de catechisatie? Dat u het als de grote profeet en leraar bent, die ook in de aankondiging van de catechisaties nog roept en nog nodigt. Och, och gij bekende, ook nog in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Heren, we bidden of u het alles wel wil maken en of het goed mag gaan. Of het boven alles gezegend mag worden. Dat bidden we u voor de verenigingen. Dat bidden we u voor de vergadering van de kerkenraad. We bidden u ook heel bijzonder voor de klassesvergadering van aanstaande dinsdag. U weet, Heere, van alle zorgen en van alle moeite in het kerkelijke leven. Moeite die heel persoonlijk ervaren worden. Maar ook zorgen die in kerkelijke zin heel aangrijpend ervaren worden, waar we van wakker kunnen liggen. Heere, wil u zich ontfermen. En wil u ook als we afgevaardigd zijn, ook vanuit onze gemeente, geven wijsheid en genade, opdat we zouden mogen spreken wat gij wilt dat we spreken zullen. Heere, wil u geven, ook als we alle bijzonderheden van de vergadering niet hoeven mee te delen, maar wilt gij geven dat er ook in het midden van de gemeente gebed mag zijn. Heere, wil u zich ontfermen over onze kerken. Want die kerken in alle zorgen en ook in al het afwijken van de sporen van uw woord, ze weerspiegelen toch onze eigen schuld tegenover u. Heere, wij hebben gezondigd. We moeten het met een Daniël beleiden. Wij kunnen voor u niet bestaan. En daarom, Heere, denk toch aan uw verbond en denk toch aan uw genade. Wil u zo nog gedenken, ook aan het bredere kerkelijke leven, de opleiding in Apeldoorn voor predikant, geef alle die er zich voorbereiden op het ambt en die daar doseren wat nodig is. We bidden u, Heere, voor de gemeenten waar zorgen zijn en er zijn gemeenten waar spanningen en zorgen zijn. Wil u ook daar schenken wat nodig is. Ook aan de dienaren van het woord die u daar stelt en die toch geroepen worden om uw woord te prediken. U weet ervan, Heere, Hoe er dan wellicht ook spanning en opzien kan zijn, wil u het wegnemen. Heren, we denken aan gemeenten die vakant zijn. Heel bijzonder dragen we aan u op onze vriend en broeder dominee Kempeneers, die deze middag afscheid genomen heeft van de gemeente waar hij zoveel jaren in liefde aan verbonden was. U weet wat het voor hem, voor degene die hem lief zijn, betekent. Sterk en help ze. Wil u aan de vakante gemeente denken? Wil u dominee Kempeneers alles geven wat nodig is, ook als hij aanstaande zaterdag bevestigd hoopt te worden in het ambt in de gemeente van Barendrecht? Heren, wil u daar zelf zijn? Wil u als die grote hemelse brievenschrijver ook in Barendrecht schrijven in de harten van zondaren? En wil u geven dat daar mag gebeuren wat de apostel eenmaal zei, door onze dienst? Heren, zo dragen we ook hen aan u op. We denken aan andere vakante gemeenten. We denken ook aan de gemeente waar we zelf aanstaande zondag hopen te dienen. De gemeente van Vianen, die eerder dit jaar teleurgesteld moest worden. Heren, wilt u in alle opzichten gedenken? Wilt u zijn met het zendings- en evangelisatiewerk? Zegen het, zegen de verkondiging van uw woord onder Israël. Geef dat velen tot bekering mogen komen. Maar dat hebben wij ook nodig, Heren. En daar bidden wij u om. Wil u krachtig werken onder ons. Heren, en gedenk aan de stad waar we wonen. Wil geven dat uw woord daar ook heerschappij mag hebben. Dat wat eenmaal God van de gemeente van Korinthe door uw genade ook zou mogen gelden van deze grote stad. Dat u er veel volk hebt en dat u er nog werken wil. Heer, en dan weet u hoe dat moet en dan weet u wie dat doen moet. We leggen het alles voor u neer. We bidden, Heere, of u zich ontfermen wil over deze wereld in nood. Waar in andere landen zoveel mensen sterven aan het coronavirus. Ontferm u zich, Heere, maar ook over ons land. Wat hebben de slagen die op ons land zijn neergekomen uitgewerkt, Heere? We zien het en we zijn zo geneigd om ons erboven te stellen, bewaar ons daarvoor, maar geef het tegelijkertijd wel te onderkennen. We zien het, hoe ons land terugkeert naar brood en spelen buiten u, naar feesten zonder God. En Heere, geef toch bekering, als het de tekening is van ons land, van ons volk en eigenlijk ook van onszelf. Welgeslagen, maar geen pijn gevoeld. Dat moeten we ons toch heel bijzonder als kerken ook aantrekken, Heren. We zijn blij dat alles weer een beetje gaat zoals het eerder ging. Maar wat heeft het uitgewerkt? Heren, geef dan toch dat de prediking van de bekering van de verloren zoon. En de wijze waarop u zich over verloren zondaren wil ontfermen, onze harde harten zou mogen verbreken. En wil u zo gedenken, Heren. Zo leggen we al onze gebeden, onze betuigingen van eigen armoede voor u neer. Heren, wij hebben het niet en wij hebben het verzondigd en wij missen het. Maar wil u geven wat wij niet kunnen missen en wil u uw naam verheerlijken. Ook onder ons en ons zo gedenken. We bidden het alles in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 31, het vijfde en het zesde vers willen we ter voorbereiding op de prediking gaan zingen. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. 5 en ook 6 van Psalm 31. De collecten zijn voor de eredienst, voor onderhoud, kerk en pastorie en voor algemene kosten kerk. U kunt uw gaven geven bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, kunnen wij God zien? Jongens en meisjes, kunnen wij de Heer Jezus zien? Misschien dat onze kinderen wel eens hebben gedacht, leefde ik maar in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was en dat je hem echt kon zien. Misschien dat er een jongere of een oudere onder ons is die zegt, kon ik maar echt zien dat God er was. Want wij kunnen God niet in de letterlijke zin zien. En wij kunnen Christus niet in de letterlijke zin zien. En toch, wij kunnen God en Christus wel zien als in een spiegel. Daar ging het vanmorgen over. Hoe het evangelie een spiegel is waarin de Heere zich wil laten zien aan zondige mensen. Dat is in de gemeente van Korinthe gebeurd. Vandaar dat de apostel Paulus het zegt, wij allen met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. Zo wil de Heere de prediking van zijn evangelie heel bijzonder gebruiken. En laten we ons dat beeld dan nog even proberen voor te stellen voordat we naar de tekst van deze middag gaan. Hoe wij ook in het gewone leven van iedere dag een ander kunnen zien in de spiegel op een bepaalde wijze. Hoe onze blik de blik van die ander kan vangen. Dan zien we zo iemand niet letterlijk, maar we zien hem in een spiegel. En dat geeft een heel betrouwbaar beeld naarmate de spiegel beter is. Gods woord een spiegel. En de Heere geven dat de gelijkenis van de verloren zoon, die bekende gelijkenis, die vanmiddag voor de tweede keer voor ons ligt, door zijn genade een spiegel mag zijn. Opdat jongeren en ouderen, ja kon het zijn met een onbedekt aangezicht. Met een hart waarvan de Heere het deksel afgehaald heeft, zouden zien iets van wat er is. In het hart van een God die zondaren zoekt. Want daar gaat het heel bijzonder vanmiddag over. We schrijven bij onze tekstwoorden van vanmiddag de bekering van de verloren zoon. En we letten dan heel bijzonder op de drie geschenken van de ontfermende vader. Voor de tweede maal staan we stil bij de bekering van de verloren zoon. En we letten dus op de drie geschenken van de ontfermende vader. En allereerst blikken we dan in het hart van de vader. Dat is vers 20b waar staat, en als hij nog ver van hem was, zag zijn vader hem en werd met innerlijke ontferming bewogen. In de tweede plaats blikken we in het hart van de zoon. Want in vers 21 horen we die zoon zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Waarom zegt die verloren zoon dat dan nog? Dat is omdat het leefde in zijn hart. En tenslotte blikken we in het hart van het evangelie. Want we horen vanuit vers 22 heel bijzonder wat voor geschenken de vader aan zijn zoon wil geven. Breng hier voort het beste kleed en doet het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Dus het hart van de vader, het hart van de zoon en het hart van het evangelie. De gelijkenis die vanmiddag opnieuw voor ons ligt, gemeente, is de gelijkenis van de verloren zoon. Zo staat hij meestal bekend, zo wordt hij meestal aangeduid. Het is inderdaad een verloren zoon die we ontmoeten. Straks nog iets meer daarover. Maar we zouden even goed kunnen zeggen, de gelijkenis van de ontfermende vader. Dat geldt heel bijzonder voor de verzen die deze middag voor ons liggen. En het is goed om nog even terug te blikken op wat we de vorige keer hebben gehoord vanuit het begin van deze gelijkenis. Toen hebben we de verloren zoon als het ware gezien op drie wegen. U herinnert het zich denk ik nog. Op drie wegen. De eerste weg was die aangrijpende weg bij zijn vader vandaan. Vader, geef me het deel van het goed dat me toekomt. En de zoon bedoelde, geef me deel van de erfenis. Vader, u bent eigenlijk dood voor mij. Vader, ik hoef alleen maar van u te hebben datgene wat me naar recht toekomt als een derde deel van de erfenis, om dat deel te gaan verkwisten in een vergelegen land. Dat heeft die zoon gevraagd. Daarin gaf die zoon te kennen dat er in zijn hart helemaal niets was van liefde tot zijn vader. Dat er niets was van respect en ontzag voor zijn vader. Het ging hem alleen maar om wat zijn vader hem nog zou nalaten. En verder wilde hij zo ver mogelijk bij zijn vader vandaan zijn. En toen is hij gegaan en toen heeft hij zijn goed doorgebracht, uitgegeven. En toen kwam er een moment in het leven van die zoon dat die eerste weg als het ware ophoudt. Want er stond, vers 14, als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. Dat is zo'n trek in deze bekende gelijkenis waarmee de Heer Jezus zegt, kijk mensen, als je nou nog zo leeft, ver bij God vandaan, dan komt er een dag dat alles op is. Dan komt er een dag dat je gebrek zult gaan lijden. En als de Heer het niet verhoedt, dat je voor eeuwig gebrek zult lijden. Daar ligt iets in van een waarschuwing. Maar wat we in de gelijkenis dan zien is dat die jongen vervolgens een tweede weg inslaat. En dat is een weg waarin de hardheid van zijn hart eigenlijk nog sterker blijkt. Want als dan al zijn geld op is, als zijn vrienden hem verlaten hebben, als er eigenlijk geen toekomst meer voor hem is in dat vergelegen land, keert die jongen dan terug? Nee, we hebben gehoord hoe die jongen, ja, het staat er wel aan het begin van vers 15, heen ging. Dus hij maakt een nieuwe reis, zijn tweede weg, zouden we kunnen zeggen. Maar die tweede weg is een weg in dat vergelegen land, nog steeds ver bij zijn vader vandaan, niet terug naar huis, al lag de weg open. Niet terug naar huis, al stond de deur van het vaderlijk huis open. Niet terug naar huis, al stond zijn vader op de uitkijk. Maar hij ging niet. En hij koos er liever voor om de zwijnen te gaan hoeden, een werk waar Joden in de tijd van het Nieuwe Testament op neerkeken, want dat was onrein en vies werk. Dat wilde niemand doen, maar hij kiest er in de gelijkenis die de Heer Jezus voor, om nog liever de zwijnen te gaan hoeden en daartussen die onreine varkens te zitten en zich te voeden met de draf van de zonde en van de wereld, want dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk, dan dat hij teruggaat. Dat was zijn tweede reis. En dan gebeurt dat wonderlijke. Tot zichzelf gekomen zijnde. Daar in dat verre land komt die verloren zoon tot bezinning. Hij komt tot zichzelf. Hij beseft het. Hoe velen van de huurlingen van mijn vader hebben overvloed en ik verga van de honger. Wat een dwaasheid. Kijk, en daar laat de Heer iets in zien in deze gelijkenis van wat er in de eerste bekering gebeurt als een mens tot echte bezinning komt, als een mens tot zichzelf komt. Dan gaat zo'n mens zien zijn dwaasheid. Wat een dwaasheid dat ik deze weg ingeslagen ben. Wat een dwaasheid dat ik hier zit, te midden van alle zwijnendraf van de zonde en van de wereld, te midden van het loon op de zonde, de dood, te midden van alle hulpeloosheid en hopeloosheid die de zonde met zich meebrengt. Wat een armoede allemaal. Nou, zo zou er vanmiddag wel iemand kunnen zijn onder ons die daar iets van heeft gezien. Een hele hoop nog niet misschien in je leven, maar daar wel iets van. Wat een armoede, een leven zonder God en waar ben ik een dwaas geweest dat ik, misschien zegt u het wel, terwijl u heel wat jaren in de zonde hebt doorgebracht, waar ben ik een dwaas geweest dat ik mijn jaren zo heb doorgebracht. Dat ik die wegen ben ingeslagen. Toen kreeg, en dat hebben we ook nog gehoord, maar dat is ook zo'n prachtige trek in de ware bekering, en die komt in deze gelijkenis ook naar voren. Toen kreeg deze verloren zoon ook grote gedachten van het huis van zijn vader. Dat ging trekken. U moet altijd maar bedenken, gemeente, als de Heere een zondaar tot bekering gaat brengen, dan zijn er dingen die zo'n zondaar opjagen, als ik het zeg, voortduwen aan de ene kant, en die trekken aan de andere kant. Wat er, om te zeggen, voortduwt en uitdrijft en opjaagt, ja, dat kan de angst zijn voor de eeuwigheid. God ontmoeten onverzoend. Het feit dat het allemaal zo zinloos is in dit aardse leven. Zonder God. De schuld die u drukt en waarvan u weet, ik kan zo voor God niet verschijnen. Dingen die als het ware gaan uitdrijven en gaan drukken. Denk aan Christen in de Christenreis. Die wist dat die stad verderf zou worden verwoest. En als die er zou blijven, zou het zijn dood worden. En dat bracht hem in beweging. Maar in de ware bekering gaat er ook altijd aan de andere kant, met eerbied gesproken, iets trekken. Dat ook. Dat is, gemeente, ten diepste toch de liefde van God. Dat is dat je iets gaat zien van wat er nu bij God te verkrijgen is. En met eerbied gesproken, maar dat concurreert niet met elkaar. Dat zijn allebei dingen die de Heere wil gebruiken. En bij de ene bekering ligt het accent misschien veel sterker op het een, en is het ander misschien wat meer op de achtergrond. En bij de andere bekering zou het ook wel eens kunnen zijn dat vooral het ene sterker op de voorgrond treedt en het andere is er ook wel, maar dat is wat meer op de achtergrond. Dat kan wel. Die voorbeelden zijn er wel. Maar u ziet hier in deze gelijkenis ook, deze jongen krijgt, ja, kleine gedachten van zijn eigen dwaasheid en wie hij is geweest tegenover God, daar heeft hij geen hoge dunk meer van. Maar hij krijgt hoge gedachten van het huis van zijn vader. Hoeveel huurlingen daar hebben overvloed van brood. En ik verga van de honger. En dan wel, ja, dat ook. Dat is ook een trek die de Heer Jezus heeft aangewezen. Die belijdenis van eigen schuld. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen tegen mijn vader: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. Tegen God betekent dat. En voor u. En ik ben het niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Daar ligt iets in van het erkennen van eigen onwaardigheid. Dat wil zeggen van het feit dat ik het niet verdiend heb om door God in genade aangenomen te worden. Maar let u er wel op, dat besef dat ik het niet verdiend heb, dat is er dus. Dat werkt de Heere ook in de echte bekering. Maar dat houdt een mens niet bij de Heere vandaan. Dat besef en die woorden brengen deze verloren zoon juist in beweging. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal het tot hem zeggen. Vader, ik heb gezondigd en ik ben het niet meer waardig. Ziet u, gemeente, en dat was dan de derde weg waarop we de verloren zoon zagen. De weg terug, de weg van de bekering. Waar de Heer Jezus een aantal grondtrekken van de ware bekering tekent. En nu zien we deze middag in gedachten, vers 20 begin zegt het, hoe die verloren zoon opstaat en naar zijn vader gaat. Lange weg, want hij was weggereisd in een vergelegen land. Een vermoeiende weg, want deze verloren zoon had al lang niet gegeten in de gelijkenis. Een pijnlijke, een confronterende weg. Dat moet u ook altijd weer bedenken als het gaat over de gelijkenis van de verloren zoon. Want wat is de weg die hij terug moet gaan? Dat is de weg van zijn eigen dwaasheid. Dat is de weg van zijn eigen schuld. Dat is de weg die hij eenmaal, jaren geleden misschien, maar die hij eenmaal had gemaakt bij zijn vader vandaan. Heen gereisd in een vergelegen land. En iedere stap op die weg terug herinnert hem aan zijn eigen dwaasheid. Is dat ook niet zo in de echte bekering? Dat als de Heere een mens gaat terugbrengen, met een verbroken hart, met de belijdenis van schuld, nee, niet alleen op de lippen, maar ook in het hart, dat iedere stap op die weg u herinnert aan uw eigen dwaasheid en aan uw eigen schuld. En toch, o gemeente, wat hoop ik dat er velen zijn, ja, dat er allen zijn in ons midden die dat herkennen in hun leven, en toch ook niet op die weg kunnen blijven stilstaan. Wel je eigen dwaasheid, wel je eigen schuld moeten erkennen en toch niet bij God vandaan kunnen blijven, tot hem moeten vluchten. Kom ik om, dan kom ik om. Zo is die opgestaan en zo is die gegaan. En dan lezen we vers 20. En als hij nog ver van hem was. Dat wil zeggen, als die verloren zoon nog op grote afstand is. Ver bij zijn vader vandaan. Ver bij het huis van zijn vader vandaan. Zag hem zijn vader. Dat zijn woorden om even bij stil te staan. Daar keert die verloren zoon terug. Vermoeid. Berooid, arm, door eigen schuld. Oude lompen aan, gescheurde kleren ongetwijfeld. Al zijn goed doorgebracht. En daar staat zijn vader. Zijn vader zag hem. Weet u wat dat betekent, gemeente? Dat betekent dat zijn vader al die tijd regelmatig op de uitkijk heeft gestaan. Dat betekent dat die vader steeds weer, iedere dag in de deuropening is gaan staan, of een stukje verder bij het huis vandaan, en dat hij in de einder heeft gestart en heeft gekeken, komt daar al in de verte mijn zoon aan. Zijn vader zag hem. Weet u wat er ook in ligt? Zijn vader herkende hem. Die jongen ging heel anders weg. Kwam heel anders terug dan dat hij weggegaan was. Hij ging natuurlijk weg in zijn mooiste kleren. Hij ging weg met een grote zak geld op zijn rug. Rijk, hij had alles. En hij komt terug als een berooide bedelaar. In zijn armoe, in zijn ellende. Vermoeid, slepende gang. Maar zijn vader herkent hem. Zijn vader heeft een oog, dat bedoelt de Heer Jezus te zeggen in deze ontroerende gelijkenis, dat door de liefde gescherpt is. Die herkent zijn zoon. En weet u wat er ook ligt in dat woord? En als hij nog ver was, zag hem zijn vader, dat zijn vader hem precies zo ziet, zoals hij komt. Zijn vader heeft hem waargenomen vanuit de verte. Zijn vader heeft hem waargenomen met zijn verloren en zijn geruïneerde leven. Zo zag zijn vader hem toen hij nog ver was. En dan trek ik de lijn maar direct door, gemeente, want deze gelijkenis is een gelijkenis waarin de Heer Jezus onderwijs geeft over het wonder dat hij zondaren ontvangt en met hen eet. U weet nog wel van de vorige keer, dat was die grote aanklacht van de fariseeën. Deze ontvang de zondaars en eet met hen de tollenaren en de zondaren. De Heer Jezus zegt, als ik schuldige zondaren, zondaren met een verloren leven, zondaren die alles doorgebracht en verzondigd hebben, als ze tot mij naderen, als ze tot mij komen, met hun verlorenheid en met hun armoede, ook al zijn ze nog ver. En ook al lijkt het huis van de Vader nog zo ontzaggelijk ver, maar ik zie ze. Kijk, zo zou er vanmiddag iemand kunnen zijn onder ons of onder degene die met ons meeluistert. Die zegt, met alles wat er niet is in mijn leven durf ik dat toch niet te ontkennen. Dat ik één ding in mijn leven ben gaan najagen en dat is dat ik zou opstaan en teruggaan. Maar het is zo ver en het lijkt zo onbereikbaar ver en ik weet niet hoe ik ooit aan moet komen. Als hij nog ver was, zag hem zijn vader. Gemeente Christus ziet vanmiddag nog zondaren die op grote afstand, op verre afstand van hem zijn. En die in hun hart instemmen met de verloren zoon en het zeggen, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal het zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, hij zag hem. Dan lezen we verder, want er staat nog iets meer in vers 20. Als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat is ook een woord om in gedachten een streep onder te zetten. Dat is zo'n gouden woord in onze tekst. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Wat wil dat zeggen? Wil dat zeggen dat die vader, bedoelt de Heer Jezus dat als die vader die zoon in de verte ziet aankomen en hij herkent hem. En hij ziet zijn armoede en hij ziet zo vanuit de verte zijn lompen en alles wat die zoon niet meer heeft, waar hij wel ooit mee weggegaan is, maar wat hij verloren is. Dat die vader dan bij zichzelf zegt, ach die arme jongen. Nee, dat betekent het niet. Er staat niet dat de vader door de armoede, of door de ellende, of door de woorden, of door de houding, of door wat dan ook van die verloren zoon bewogen werd. Maar het staat er veel dieper. Er staat dat hij met innerlijke ontferming bewogen werd. Dat wil zeggen, dat komt uit zijn hart voort. Die vader wil zich gaan ontfermen over zijn zoon, omdat hij, als ik het vanuit de gelijkenis zo mag zeggen, een vaderhart heeft. En dat vaderhart, dat klopt, omdat hij een liefdeshart heeft. En dat is, gemeente, ook, en dan trekken we de lijn opnieuw door, het antwoord op de vraag, hoe komt het dat de Heere zich over schuldige zondaren ontfermt? We hebben iets gehoord over de weg van de bekering. Dat laat ik ten volle staan. Maar één ding moeten wij goed bedenken, en dat is de reden waarom Christus verloren zondaren en verloren zondaressen ontvangen wil. Ook vanmiddag. Die ligt niet in iets van een mens. Die ligt niet in zijn armoede. Die ligt niet in zijn rijkdom. Die ligt niet in zijn belijdenis. Die ligt niet in zijn verbroken hart. Die ligt niet in de mate van de verbrokenheid. Maar de reden dat Christus zich over schuldige zondaren wil ontfermen, ligt in zijn eigen hart. Dat is de diepste van de gelijkenis. Hier hebt u het hart van deze bekende gelijkenis met innerlijke ontferming bewogen. En als ik, gemeente, u iets zou willen preken deze middag, dan is het hart van Christus. dat is deze middag met innerlijke ontferming bewogen om zich te ontfermen over schuldige zondaren. In zijn hart gloeit, als ik het zo zeggen mag, een vuur van barmhartigheid en van liefde. Om in ontferming op zondaren neer te zien. Zoals die vader daar staat in de gelijkenis van de verloren zoon. Des te meer, want dat bedoelt de Heer Jezus. Des te meer staat Christus in het gewaad van zijn woord. Vanmiddag in de Jeruzalemkerk en breidt hij zijn handen uit. Naar schuldigen, naar mensen die alles gezondigd en verbeurd hebben. En hij wil zich over zulken ontfermen. En dan het derde wat er over die vader gezegd wordt. Ja, dat die vader niet blijft staan. Hij zag hem. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. En dan staat het er aan het slot van vers 20. En toelopende viel hem om de hals en kuste hem. Letterlijk staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament dat die vader is gaan rennen, dat hij op die zoon afsnelde. Terwijl die zoon geen krachten meer had om te gaan. En zijn er zo vanmiddag zondaren in ons midden, mensen die geen kracht hebben om te gaan, die het zich wel hebben voorgenomen. Ik zal opstaan en ik zal het zeggen, vader, ik heb gezondigd. En geen kracht meer om het te zeggen, geen hart meer om het te zeggen, geen rechten meer, helemaal geen gestalte meer. Christus is degene die op zondaren afsnelt in de gelijkenis. Die toeloopt op verloren zonen en op verloren dochteren. Om de armen om de nek van die jongen te slaan. En dat was de nek die hij vele jaren geleden toegekeerd had aan zijn vader. Vader, geef me deel van het goed dat me toekomt. En daar ging hij en hij keerde zijn vader zijn trotse nek toe. Om die hals, om die nek. Legt de vader zijn handen. En de vader kust de verloren zoon. Dat hoofd van die verloren zoon. Dat gelegen had in de vreemde naast het hoofd van een hoer. Hij heeft zijn goed doorgebracht met hoeren. Dat hoofd dat had gebogen naar de zwijnen en naar het draf van de zwijnen. En haar trekt alleen maar weer door naar het draf van de zonde. Christus kust de verloren zoon in de gelijkenis. Ziet u, gemeente, hoe de vader hier getekend wordt. Hoe Christus in zijn zondaarsliefde zichzelf tekent. Hoe hij zijn zondaren zoekende hart, zijn in ontferming bewogen hart hier openbaart. Ziet u, gemeente, hoe Lucas 15 een spiegel is. En u blikt er vanmiddag in. En de Heere geven dat u het mag doen met een ongedekt aangezicht. Met een onbedekt hart. Om zaligheid te zien, om heerlijkheid te zien in dit hart van Christus. Dat zo bewogen is met schuldige zondaren. En dan gaat die zoon spreken. Vers 21. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Dat is het tweede. In de gelijkenis waar we dan even vanmiddag bij stilstaan. Het eerste, dat was het hart van de vader in de gelijkenis. Maar in de tweede plaats het hart van die verloren zoon. Die jongen die tot bekering komt, om het zomaar te zeggen. Die jongen die wel alles verzondigd had en alles verbeurd had, maar die hier in de gelijkenis toch tot bekering komt. Wat is er in zijn hart? Wat zegt hij? Wat zegt hij als zijn vader zo op hem toesnelt? Wat zegt hij als zijn vader de armen om hem heen slaat? Wat zegt hij als de vader hem tegen zijn hart drukt en hem kust in zijn liefde? Wat zegt hij? Rijst hij dan op? Ziet u dan een trotse lach op zijn gezicht? Ziet u dan een gedachte bij die verloren zoon waardoor hij zegt: en kijk, nu heb ik wel vele jaren in de zonde doorgebracht, maar het is gelukkig allemaal goed gekomen? Of ziet u iets anders? We horen het wel in het 21ste vers. En de zoon zeide tot hem: Vader. En ik denk en ik weet ook wel, het is een gelijkenis, het is een verhaal wat de Heer Jezus hier vertelt om dingen duidelijk te maken. Maar als we ons proberen te verplaatsen in de gelijkenis, en dat is toch de bedoeling van de Heer Jezus, dan zal die zoon dat alleen maar met een bevende stem hebben gezegd, denk u niet. Want die had gezegd: Vader, geef me deel van het goed. Vader, u mag voor mij wel dood zijn. En nu, Vader, ik heb gezondigd. Ik heb mijn doel gemist, Vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen God en voor u. En ik ben het niet meer waardig. Ik ben het niet waard. Ik heb het niet verdiend om uw zoon genaamd te worden. Waarom zegt die zoon dat? Waarom zegt die zoon dat hier nog? Kijk, dat hij dat in dat vergelegen land zei, dat kunnen we nog wel begrijpen. Daar zat hij in de ellende, daar zat hij tussen de varkens, daar zat hij in zijn armoede, daar zat hij met de dood voor ogen. Ik zal opstaan tot mijn vader gaan, ik zal zeggen tegen hem, en dan komen deze woorden met nog iets meer erachteraan: maak mij een van uw huurlingen. Maar waarom zegt die zoon dat hier nog? Dat is zo'n prachtige trek, ook zo'n prachtige trek in deze uitgewerkte gelijkenis van de Heer Jezus. Ik heb het u eigenlijk al gezegd, dat zegt die zoon ongetwijfeld. Dat laat de Heer Jezus hem ongetwijfeld zeggen in deze gelijkenis. Omdat dat leefde in zijn hart. Kijk, dat was niet iets wat overging. En dat is in het leven van iemand die tot bekering komt en die tot bekering gebracht wordt ook niet iets wat overgaat en wat een gepasseerd station wordt. Dat je, om zo te zeggen, tot op zekere dag de belijdenis van zonde in je leven kent en de belijdenis dat je het niet verdiend hebt. En dat je dat ook echt met een verbroken hart mag belijden voor de Heere. Maar dat de Heere dan komt met zijn genade en dat u er iets van mag ervaren, hoe hij zondaren ontvangt, zoals die vader in de gelijkenis de verloren zoon ontving. Ja, en dat dan die belijdenis van zonde helemaal weg is. En dat dan de belijdenis dat u het niet verdiend is, hebt, dat dat een gepasseerd station is. Dat je daar verder nooit meer over in hoeft te zitten of iets dergelijks. Nee, dat leefde in zijn hart. En als dat echt leeft in je hart, ja, dan wordt die belijdenis eigenlijk alleen maar dieper, toch? Dan wordt de belijdenis in het leven van een kind van God steeds dieper. Dan ga je toch steeds meer zien van wie je zelf bent geweest en ook wie je blijft na ontvangen genade in jezelf. Is die belijdenis niet weg? Ik ben het niet waardig. Dat komt u tegen, gemeente, en daar ga ik nu niet uitvoerig op in, maar dat komt u ook tegen in zondag 33. Wat is de waarachtige bekering des mensen? Dat is een hartelijke vreugde door God in Christus, in God door Christus, maar dat is ook een hartelijk leedwezen tegen de zonde. En dat is ook iets van de dagelijkse bekering. Ziet u dat? En dat wordt eigenlijk verdiept op het moment dat die verloren zoon hier in de gelijkenis meer van de liefde van zijn vader ervaart. In de vreemde had hij wel een indruk van de goedheid van het huis van zijn vader. En dat trok hem. Dat bracht hem ook in beweging om te gaan. Maar hier ervaart hij het. Hier voelt hij in de gelijkenis als het ware het hart van zijn vader kloppen. En dan wordt de zonde nog veel erger. De zonde die hij heeft gedaan. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. En dan zegt hij een klein stukje van wat hij zich voorgenomen had niet. In vers 19, kijk, daar staat aan het slot, toen hij nog in de vreemde was, dat hij van plan was om te zeggen, maak mij als een van uw huurlingen. En hier, in vers 21, leest u alleen maar dat de zoon zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Hoe komt dat? Waarom zegt hij verloren? Waarom vertelt de Heer Jezus, die toch de volmaakte profeet en leraar is, de gelijkenis zo dat dat laatste stukje weg is? Dat doet de Heer Jezus natuurlijk bewust. Daar heeft de Heer Jezus een bedoeling mee gehad. Er zijn twee verklaringen voor en misschien nog wel een derde, maar ik noem u er maar twee. Het eerste is, er zijn sommige verklaarders die zeggen, daar wil de Heer Jezus iets mee aangeven van het onvolmaakte in de gebeden van degene die, ook van degene die genade kennen. Ze hadden het zich wel voorgenomen en toch ontbreekt er iets aan. Dat kan. Het andere is dat er ook iets in ligt van dat de Heer Jezus in de gelijkenis, de Vader in de gelijkenis, die woorden maak mij als een van uw huurlingen als het ware wegkust. Door zijn liefde. Dat kan ook. Maar hoe dan ook. Het hoort bij elkaar, gemeente. Het ontfermende hart van de vader. En het verbroken hart van de zoon. En dan nog iets over dat laatste. We gaan eerst zingen. Psalm 25, derde vers. Denk aan het vaderlijk medehogen, Heere, waarop ik biddend pleit. 25, vers 3. Misschien, gemeente, moet ik vanwege de tijd maar heel kort zijn over deze middag de geschenken die de Vader geeft aan zijn Zoon. En als we daar nog aan toekomen, ons beperken tot het eerste. En dan moet het andere een volgende keer, als de Heer het ons geeft, maar de aandacht krijgen. Maar eerst zou ik dan toch nog even, misschien is dat het laatste wel wat we nog tegen elkaar moeten zeggen voor deze zondag, willen zeggen, hoeveel van ons zullen als die drie harten ons getekend zijn. Want dat is gebeurd tot nog toe in de preken over de verloren zoon. Dat stenen hart van een mens van nature. Dat harde hart waardoor een mens zegt, geef me deel van het goed dat me toekomt. Dat rechthebbende, dat harde, dat eisende, om het alleen maar door te brengen in de zonde. Dat hart waarmee de verloren zoon wegging in een vergelegen land, niet van plan om ooit terug te keren, zo ver mogelijk bij God vandaan. Dat hart is u en mij vanmiddag en vorige week getoond. En dat tweede hart, als ik het mag zeggen, dat nieuwe hart, want dat is het, kinderen. Als we het hebben over een nieuw hart, ja, dan is dat dat hart wat duidelijk werd, wat openbaar werd, verderop in de gelijkenis van de verloren zoon. Als die verloren zoon tot zichzelf gekomen is en als die het zegt in verbrokenheid, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Als dat hart ons ook getekend wordt, als de Heere daarin laat zien wat er gebeurt als een dode zoon geestelijk levend wordt. En als een verloren zoon geestelijk gevonden wordt. Als de Heere dus dat harde zondaarshart en dat nieuwe door hem verbroken zondaarshart ons toont in deze gelijkenis. En dan het derde. Als het hart van Christus, van de drieënige God in zijn zondaarsliefde, zo mogen we het ook zeggen, getoond wordt. Als dat hart getekend is in zijn bewogenheid, innerlijke ontferming in dat hart, om zich ook vanmiddag nog over te buigen naar gans verloren mensen, die helemaal niets hebben dan alleen maar schuld. Als dat hart nu in de prediking getekend wordt, als de Heer Jezus in deze bekende gelijkenis dat hart als het ware in het middelpunt van de gelijkenis ons voorhoudt, als Hij ons als in een spiegel laat zien hoe het hart van God is, hoeveel van ons zullen er dan zeggen wat Augustinus zei, morgen, morgen, nu nog niet. Hoeveel mensen hebben er heimelijk deze middag gedacht bij zichzelf? Als zo het hart van Christus is, dan is er nog hoop voor mij ergens in de toekomst. Als ik hopelijk ook tot bekering zou komen. Hoeveel jonge mensen misschien onder ons hebben gedacht, dan is er nog hoop voor mij als ik oud geworden ben en als de rust in mijn leven gekomen is en als het tijd wordt om bekeerd te worden. Hoeveel mensen zouden er stil in hun hart, ik weet het niet, ik kan niet in uw hart kijken, de Heer wel. En als u vraagt om licht, dan kan u er misschien zelf ook iets van zien in uw eigen hart en ik in het mijne. Maar hoeveel van ons zullen er gezegd hebben, morgen komt het wel, de bekering. Morgen zal ik opstaan. En dat morgen misschien niet letterlijk, maar ergens in de toekomst. Het zal er toch een keer van moeten komen. Het zal er toch een keer van moeten komen en dan, o gemeente, dan kan het te laat zijn. Dan kan het voor eeuwig te laat zijn. Dan kan de beslissing in uw leven al lang gevallen zijn. Dan kan uw levensdraad al afgesneden zijn. Dan kan de langste schaduw in uw leven al gevallen zijn. Dan kan het gras van uw leven al afgemaaid zijn. Heden, zo ge zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Maar zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Hij komt nog zo nabij in de prediking van het evangelie. Hij komt nog zo nabij in de spiegel van het evangelie. En wie worden er geroepen vanmiddag? De onrechtvaardige man verlaten zijn weg. En zijn gedachten, zo staat er in Jesaja 55. En hij bekeerde zich tot de Heere zijn God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Letterlijk staat er, hij vermenigvuldigt het vergeven. De Heere wil vele zonden vergeven. De Heere wil de zonde van mensen die alles verzondigd hebben nog vergeven. Dat is nog de evangelieprediking. In een weg van echte bekering. Jazeker. En daar wordt u toegeroepen. Daar worden wij alle vanmiddag toegeroepen. Dat is de strekking van deze gelijkenis en van het eerste deel van de gelijkenis. Heel bijzonder. Laat het hart vol innerlijke ontferming en bewogenheid van Christus, niet eenmaal tegen u hoeven getuigen, want dat is de ernst van het verkeren onder de evangelieprediking. U gaat niet verloren, omdat er geen zaligmaker was die niet met innerlijke ontferming bewogen was over zondaren, want die is er en die is u vanmiddag gepredikt. Maar als we verloren gaan, gemeente, dan gaan we verloren. Omdat we uit dat vergelegen land niet willen opstaan. En omdat we niet voor de Heer in het stof willen komen. En omdat we onszelf willen handhaven. En omdat we misschien ergens op een afstand, want dat is dan geestelijk de gestalte van zoveel mensen, van wij ons allen van nature, in dat vergelegen land, op een afstand de Heer nog wel een klein beetje te vriend willen houden. En als het ware een klein beetje aan de lijn willen houden. Maar ten diepste willen we niet komen tot hem. En als dat nou de nood is van uw leven. En dat is het laatste voor deze middag. Als je nou vanmiddag zeggen moet. O dominee, dit is in het woord van God zo'n dringende roepstem. Om op te staan en uit te gaan tot hem. En toch, ik weet het niet hoe het moet. En ik kan het niet. En ik kom zoveel hardheid en verlorenheid en verdorvenheid tegen. Nog een keer, leg dan toch uw vinger bij het grote geheim van deze gelijkenis. Niet deze mijn zoon was verloren en heeft gevonden. Maar deze mijn zoon was verloren en daar wordt zijn grootste en diepste nood in uitgezegd. En hij is gevonden. God is in Christus. Een alles vervullend God voor mensen die alles verzondigd hebben en die niets hebben. En deze mijn zoon was zelfs geestelijk dood. Maar hij is weer levend geworden. En dat is wat de Heer Jezus als een belofte in de gelijkenis voorhoudt. Opdat mensen die niets meer hebben en niets meer kunnen, zo aan zijn voeten zullen vallen. En het zeggen, Heere, ik heb gehoord wat er in mijn hart is. Ik heb gehoord wat er in uw hart is. Wil u vanuit uw hart mijn hart vernieuwen? En wil u het werken, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. En toch, Vader, geef me daar de allerlaagste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u de prediking, de roepstem van uw woord willen zegenen. U gaf dat de roepstem van het evangelie uitging. En u weet, Heere, voor wie het nodig is. Geef dat die roepstem kracht mag doen. Wil u het naprediken in de harten van jongeren en van ouderen. En geeft u, Heere, uw bekerende genade. Uw werk, Heere, behoud het in het midden der jaren, in de toorn die wij verdienen. Gedenk aan uw ontferming om Christus wil. Sterk en help ook dominee van der Sluis, die volgende week de gemeente voorgaat. Geef hem alles wat nodig is. Geef de gemeente ook dat ze biddend zich mag voorbereiden op de prediking van het woord. En wil u wonderen doen om Christus wil. Amen. Psalm 68, 10e vers is de slotzang. Geloofd zij God met diepst ontzag en wat er verder volgt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.